Amen. Jullie mogen gaan zitten. Ja, de afgelopen twee weken mochten we weer ervaren dat als wij gaan bidden, als we samen gaan bidden, dat het licht van God over ons begint te schijnen. Maar wat ook waar is, is dat als wij bidden, dat we ons ook meer bewust worden van de duisternis. De duisternis in deze wereld. Er is zoveel kapot in deze wereld. Er is zoveel stuk. Er is zoveel gebrokenheid. En vaak vragen mensen, als God echt bestaat en God liefde is, hoe kan het dan dat er zoveel ellende is in deze wereld? Hoe kan het dan dat er zoveel duisternis is in deze wereld? Nou, laat me je vertellen, God en de duisternis, die hebben niets met elkaar te maken. Er is in God geen duisternis te bekennen. En ook wij als zijn schepselen zijn niet bestemd voor de duisternis. Toen God de wereld schiep, was het eerste wat hij zei, laat er licht zijn. En er was licht. Er is een andere macht die werkzaam is in de wereld. En die duisternis voortbrengt. Jezus zelf noemt Satan, de duivel, de heerser van deze wereld. En samen met demonen, boze geesten, trekt hij ten strijde om deze wereld en mensenleven stuk te maken. Eens waren Satan en demonen engelen van God. Ze waren heel dichtbij God. Maar ze hebben afstand genomen van het licht. Om nu te roven, te slachten en te vernietigen. En die demonische machten van het kwaad, die manifesteren zich in deze wereld op vele, vele en vele verschillende wijzen. Voordat ik in de VBG ging werken, werkte ik in het kinder- en jeugdpsychiatrie. En op een dag werd daar een jongen opgenomen, een tiener. De artsen zeiden dat hij een zware psychose had. Maar in de geest zag ik dat hij bezet was door demonische machten. En deze jongen die werd binnengebracht en zijn situatie was zo heftig dat wij met 5 collega's hem moesten separeren en moesten opsluiten in een isoleercel. En alhoewel ik een ondersteunende functie had in die handeling en een van mijn collega's het woord voerde tegen hem, richtte deze jongen zijn woede en agressie direct op mij. Hij begon mij te vervloeken. Hij begon te zeggen dat hij God was. Dat hij mij gemaakt had. En dat ik niet het recht had om hem op te sluiten. En ik zag dat de demonen die in hem werkzaam waren, Jezus zagen in mij. En begonnen te reageren op wat ze zagen in mij. En zelfs mijn collega's die waren zo stom verbaasd dat ze me vroegen, ken jij deze jongen soms? Waarom richt hij zich zo op jou? Deze jongen was volledig buiten zinnen. Hij verscheurde binnen enkele seconden een hemd wat bij ons bekend stond als een onscheurbaar hemd. Hij liep dagenlang naakt rondjes in zijn isoleercel. We konden hem alleen maar eten en drinken brengen door snel de deur open te doen, het naar binnen te schuiven en de deur weer dicht te doen als hij aan de andere kant van de ruimte was. En mijn hart brak voor deze jonge jongen die zo overheerst werd, zo beheerst werd door machten van het kwaad. Pas een week later kwam deze jongen tot zichzelf. En hij kon zich werkelijk niets meer herinneren van wat zich de afgelopen dagen had voorgedaan. Demonen kunnen mensen volledig in hun greep houden. En misschien is dat ook wel hoe je nadenkt over demonische machten. Over het werk van Satan en boze geesten. Maar hier en nu zijn ook vele mensen die geestelijke weerstand ervaren in hun leven. Die ondervinden dat ze weerhouden worden om stappen te zetten richting God. Om te kunnen kiezen voor het goede. Ze ervaren die strijd. Herken je dat? Je wil zo graag het goede doen. Maar je doet het slechte. Je hebt jezelf al zo vaak voorgenomen dat je een bepaald gedragspatroon nooit meer wil doen. Maar elke keer begeef je je weer opnieuw op dezelfde situatie. Oh, je verlangen is zo groot. Om dichter bij Jezus te komen. Om stappen te zetten in je geloof. Maar je komt maar niet verder, wat je ook probeert. Het is de geestelijke realiteit. Het zijn de machten van de duisternis die jou weerhouden om het goede te doen. Om te kiezen voor God. Eigenlijk gebeurt hier hetzelfde als in mijn voorbeeld uit de psychiatrie. Want met hun bedoeling om zielen te onderdrukken, volgt elke demonische bezetting dezelfde strategie. Demonen zoeken eerst naar rechtsgrond in de levens van mensen. Grond wat hun het recht geeft om in jouw leven binnen te dringen. Dat kan aanhoudende zonde zijn. Dat kunnen leugens zijn die je bent gaan geloven. Dat kunnen banden uit het voorgeslacht zijn. Maar zodra ze die rechtsgrond gevonden hebben en in jouw leven zijn binnengedrongen, zullen ze jouw vrije wil willen onderdrukken. Zodat je niet meer in staat bent om te kunnen kiezen voor het goede, om te kunnen kiezen voor God. Bezet gebied. En dan heeft Satan vrij spel. Om te doen wat hij maar wil. Om jou de weg te laten bewandelen. Die hij voor je heeft. En die jou afleidt. Van de weg van het leven. Maar God dank. De duisternis heeft niet het laatste woord. De duisternis heeft nooit het laatste woord. En we gaan vandaag verder in onze prekenserie waarin we Paulus en de andere eerste apostelen van de eerste kerk volgen in hun bediening om het evangelie van Jezus te verkondigen en het koninkrijk van God te bouwen. En terwijl ze dat doen, gaan demonische machten tekeer. Ze manifesteren zich. Maar de macht van Jezus is groter. Laten we samen lezen Handelingen 19, waar we zien hoe de machten van de duisternis tekeer gaat. Maar ook hoe bevrijding komt. Handelingen 19, en we lezen de versen 11 tot 20. En luister goed, want er gebeuren hier hele bijzondere en krachtige dingen. Door Gods toedoen verrichtte Paulus buitengewoon grote wonderen. Zelfs de doeken en de werkkleren die hij gedragen had, werden naar de zieken gebracht, zodat ze genazen en de boze geesten hen verlieten. Ook enkele rondtrekkende Joodse geestenbezweerders probeerden boze geesten uit te drijven door het uitspreken van de naam van de Heer Jezus. Ze zeiden, ik bezweer jullie bij Jezus, die door Paulus wordt verkondigd. Het waren de 7 zonen van Skefas, een Joodse hogepriester, die dit deden. Maar de boze geesten, in een van die mannen, gaf hun ten antwoord, Jezus ken ik. En Paulus ook, maar wie zijn jullie? En de man die door de boze geest bezeten was, sprong op hen af en ging hen met zoveel geweld te lijf dat ze naakt en gewond uit het huis wegvluchtten. Alle Joodse en Griekse inwoners van Efeze hoorden van dit voorval. En dat deed hen met diep ontzag vervullen. Alle prezen en eren zij de naam van de Heer Jezus. Vele nieuwe gelovigen kwamen in het openbaar hun praktijken opbiechten. Onder hen waren ook velen die magie hadden bedreven, maar die nu hun boekenrollen verbrandden. Toen de waarde ervan werd berekend, kwam men uit op een bedrag van 50.000 zilverstukken. Zo zegevierde het woord van de Heer en vond het steeds meer gehoor. Waar Satan en zijn demonen erop uit zijn om mensenlevens te binden, te bezetten en te beheersen, is het onze opdracht als gelovigen om gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Jezus maakt werkelijk vrij. En Handelingen 19 leert ons welke stappen wij moeten zetten richting bevrijding. Bevrijding komt allereerst wanneer we autoriteit nemen in de naam van Jezus. Autoriteit nemen in de naam van Jezus. Want er is een macht die geen enkele demon, zelfs Satan, niet kan weerstaan. Een macht die besloten ligt in de naam boven elke andere naam. De naam in wie wij onze autoriteit mogen vinden. In die naam kan geen enkele boze geest nog tegen ons opstaan. In die naam moet elke macht van de duisternis wijken. En die naam, dat is de naam van Jezus Christus. Amen. Dat is de naam die wij hier vereren. In de naam in wie wij onze autoriteit vinden. Maar hoe zit het nou precies met dat gaan staan in die autoriteit? Want we zien hier die 7 zonen van Skefas en ja, ze gebruiken toch de naam van Jezus. Dan zou het toch zo moeten zijn dat demonen inderdaad op dat moment vluchten. Maar ze blijven niet alleen, nee, ze manifesteren zich ook en ze rossen die 7 mannen gewoon compleet in elkaar. Wat gebeurt hier? Wat gaat hier mis? Nou, de zonen van Skefas gebruiken de naam van Jezus als een formule. Ze zeggen, ik bezweer jullie bij Jezus, die door Paulus wordt verkondigd. Maar onze autoriteit ligt niet in het uitspreken van de juiste woorden. Mooi als je dat kunt, maar het heeft geen waarde. Spreken in de naam van iemand betekent zoiets als spreken namens iemand. En als je wil spreken namens iemand, dan moet die persoon jou ook toestemming geven. Jou toelaten dat je namens hem spreekt. Als Jezus ons opdraagt om in zijn naam demonen weg te sturen, om namens hem de machten van de duisternis te binden, dan moet hij ons wel toestaan om dat ook te doen. En Jezus staat dat alleen maar toe aan mensen die zich vereenzelvigd hebben met hem. Mensen die één zijn geworden met Jezus. Mensen in wie Jezus leeft. Het gaat niet zozeer om de woorden die je uitspreekt. Die autoriteit vind je in de verbinding met Jezus. Die autoriteit die wij hebben in de naam van Jezus ontstaat wanneer wij onze identiteit vinden in hem. Autoriteit en identiteit hebben alles met elkaar te maken. En onze identiteit in Jezus ontstaat wanneer wij ons in intimiteit verbinden aan hem. Dus hoe meer tijd wij met Jezus doorbrengen, hoe meer wij ons laten vullen met zijn waarheid, hoe meer wij ons vereenzelvigen met hem, hoe krachtiger wij zullen staan in onze bediening, hoe krachtiger wij ook zullen demonen zullen kunnen uitdrijven. Intimiteit, identiteit, autoriteit. Dus spreek de hardop de machten van de duisternis aan in de naam van Jezus, maar doe dat wel in verbondenheid met hem. Neem in de naam van Jezus autoriteit over je eigen leven, over je gezin en over de bediening die jij hebt ontvangen in het Koninkrijk van God. Eigenlijk elk evangelisatieproject dat ik heb gedaan, en dat zijn er best wel veel, als jongere deed ik dat al veel, maar ook als jongere pastor heb ik meerdere projecten gedaan, zie ik dat er een clash komt tussen het licht en de duisternis op het moment dat we de naam van Jezus willen verkondigen in de wereld. Elke keer opnieuw. En specifiek op de avond dat we besluiten, we gaan vanavond een oproep doen aan mensen om Jezus te ontvangen in hun leven. Je kunt er al voor uitgaan, het gaat gewoon gebeuren. Strijd. Dan begon het ineens keihard vanuit het niets te stormen. Of kinderen die de hele week om onze nek gehangen hadden, die begonnen ons dan ineens uit te schelden en zich tegen ons te keren. Of ik werd gewoon in mijn gezicht geslagen door een volledig volslagen vreemdeling. Die dingen gebeuren. Maar doorbraak kwam ook elke keer als we autoriteit namen over de situatie en over die plek in de naam van Jezus. Zodat zijn evangelie gehoor vond en mensen hem aannamen in hun hart. Wat ik zo bijzonder vind aan Handelingen 19, is dat Paulus zoveel autoriteit van Jezus heeft. Dat hij het niet nodig heeft om woorden uit te spreken waarop demonen uitgedreven worden. Paulus hoeft zelfs niet in dezelfde ruimte te zijn als degene die bevrijd moet worden. Zijn kleren die hij gedragen heeft en zijn zweetdoeken die hij heeft gebruikt, hebben al de autoriteit om demonen te laten vluchten. Zo sterk is de identiteit verweven van Paulus met Jezus. Vanuit de intimiteit die hij had met Jezus. Wat een kracht gaat daarvan uit. Wat een autoriteit gaat daarvan uit. Het uitspreken van de naam van Jezus is geen formule. Maar het is zelfs niet eens altijd nodig om boze geesten te weerstaan. Als ze Jezus maar herkennen in jou. Ik weet nog goed in mijn derde jaar van mijn opleiding HBO. Dat ik een supervisor kreeg die aan Reiki deed. Dat is een paranormale therapie. En tijdens een van onze supervisiebijeenkomsten zei ze, ik heb eigenlijk heel erg het verlangen om met jullie tarotkaarten te leggen. Om jullie toekomst te voorspellen. Maar ze zei, ik ervaar weerstand in deze groep, waardoor ik niet de ruimte heb om te kunnen doen wat ik zou willen doen. En de andere mensen in mijn groep zeiden van, nou, we staan er best open voor, dus waar komt die weerstand dan vandaan en hoe zit dat dan? En ze zeiden, nou, die weerstand die voel ik bij Mark. En als 19-jarige jongen vond ik het zo cool dat Jezus zo zichtbaar in mij was, dat deze vrouw haar occulte praktijken niet kon uitvoeren in mijn klas. Dat is de autoriteit die wij hebben. Dat is de autoriteit waar wij in mogen gaan staan. Bevrijding komt wanneer we autoriteit nemen in de naam van Jezus. En bevrijding komt, ten tweede, wanneer we het verborgene openbaar maken. Het verborgene openbaar maken. Na die aanval van die boze geest op de zonen van Skefas. Bedenk je goed, hè? Eén boze geest in één man die dan in zijn eentje 7 volwassen kerels zo in elkaar slaat dat ze gewoon naakt en gewond het huis moeten verlaten. Nou, dat ging als een lopend vuurtje de hele stad door. Heb je het al gehoord wat daar gebeurd is? En het bijzondere is dat deze gebeurtenis, deze manifestatie van demonen ertoe leidt dat mensen massaal tot bekering komen. Die man is nog niet eens bevrijd, maar iedereen in die stad, Joden en Grieken, keren zich tot Jezus. Want iets in deze situatie doet hun beseffen dat Jezus zijn naam alleen verbindt aan hen die hem echt lief hebben. En mensen willen dat. Ze willen zich verbinden aan een naam die boven elke andere naam staat. En mensen komen massaal tot bekering en beginnen God te eren en te aanbidden. En als ze dat doen met hun ogen op Jezus gericht, komt er een nieuw inzicht. Wat tot dusver voor hen verborgen was gebleven. De praktijk van de duisternis. Wist je dat het woord occult letterlijk betekent verborgen of geheim? Nou, alles wat tot dan toe verborgen was gebleven voor de mensen in de stad Efeze, dat kwam nu in het openbaar en publiekelijk tot uiting. Iedereen wist van elkaar wat hij in zijn leven allemaal verkeerd had gedaan. Mensen begonnen spontaan hun zonden te belijden. Ze begonnen spontaan hun magische praktijken op te biechten. Ze kwamen met hun magische boeken aan, ter waarde van 50.000 zilverstukken in totaal. Dat is een enorm bedrag. En ze verbrandden het publiekelijk. Iedereen zag en iedereen wist dat er iets bijzonders gaande was. En dat licht doorbrak in de duisternis. Wat een moment moet dat zijn geweest. En wat gebeurt er geestelijk als de mensen in Efeze dit doen? De machten van de duisternis verliezen hun rechtsgrond waar zij op stonden. De zonde, de verborgen praktijken, de occulte voorwerpen en boeken. Ze worden in de openbaarheid gebracht. En er wordt mee afgerekend. Ze hebben geen grond meer om op te staan. Ze hebben geen reden meer om nog invloed uit te kunnen oefenen op deze mensen. Het oude wordt nieuw. Bevrijding komt wanneer we het verborgene openbaar maken. Wanneer we afrekenen met onze zonden, met onze geheimen. En met onze occulte voorwerpen. Zijn er zonden in jouw leven? Dan heb ik het vooral over aanhoudende zonden. Gedragingen waar je zo graag van af wilt, maar het lukt maar niet. Je voelt je eraan vastzitten, je voelt je elke keer er weer naartoe getrokken. Beleid die zonde. Beleid die zonde aan elkaar. En zonde zal haar macht verliezen. Of zijn er geheimen in jouw leven? Pijnlijke gebeurtenis waar je liever niet aan terug wil denken. Waarvan je zeker niet wil dat andere mensen ervan weten. Te veel schuld, te veel schaamte. Zijn er geheimen in je leven? Breng ze aan het licht. Want de duisternis zal daarmee haar grip op jou verliezen. Zijn er occulte voorwerpen in je leven? Voorwerpen waar jij veel waarde aan hecht. Maar waarvan je ook weet dat ze tussen jou en God instaan. Dat ze jou afhouden van God met hun gerichtheid op dood, op foute seks, op afgoderij. Verzamel je Boeddha-beelden, verzamel je magische boeken, verzamel je occulte films, verzamel je foute games en al die andere troep. En verbrand ze in de naam van Jezus, breek ze doormidden in de naam van Jezus, gooi ze weg in de naam van Jezus. Laat ze niet langer invloed hebben op jouw leven. Is er nog iets waar jij mee moet afrekenen? Zonde, geheimen, occulte voorwerpen. Waarschijnlijk hetgene waar jij op dit moment aan denkt. Breek ermee. En als gemeente willen we je hierbij helpen. Na de preek zullen de bidders bij het kruis staan die je voor de troon van God willen brengen. Die jou onder de autoriteit van Jezus willen plaatsen. En die in de naam van Jezus met jouw afstand willen doen van jouw zonde, geheimen en voorwerpen. Maar misschien heb je ook wel meer kennis nodig, meer wijsheid nodig, meer inzicht nodig. Nou, op 6 februari start inderdaad de cursus Durf, wat Thomas net al zei. 8 avonden waar we in willen gaan op de geestelijke wereld. Op jouw identiteit in Christus. Op jouw vrijheid in Christus. Oh, als er dingen zijn waar je mee worstelt, ga daar naartoe. Laat je vrijzetten. Ontvang niet alleen het onderwijs, maar ook gebed. Ontvang bevrijding. En we hebben ook bevrijdingspastoraat in onze gemeente. Daar kun je ook gebruik van maken. Maar kom in de openbaarheid. Want duisternis kan geen licht verdragen. En al het licht wat schijnt op jouw duisternis brengt vrijheid voort. We mogen in onze gemeente getuigen zijn van vele mensen die vrij zijn gezet van machten van de duisternis. En één verhaal wil ik vanmiddag met jullie delen. Het verhaal van Fabienne en Thomas Riedijk. Ze zitten hier op de tweede rij, maar ze vertellen hun getuigenis in het volgende filmpje. Laten we daar samen naar kijken.
Thomas is nu 14 jaar en in dit huis wonen we ietsje meer dan 14 jaar. Toen hij geboren werd, was hij op zich een gezond, gelukkig, makkelijk jongetje. Maar 's nachts was het wel een ander verhaal. 's Nachts huilde hij heel veel en echt ontroostbaar. En het aparte is dat ik op een moment mij bewust werd van het feit dat zijn kamer, die wij voor het eerst gebruikten toen hij geboren werd, want tot dan was het een beetje de rommel zolderkamer, maar het werd dus officieel zijn babykamer. En op dat moment werd ik bewust van het feit dat hij echt een kwade, onzichtbare en toch heel voelbaar aanwezigheid in zijn kamer.
Ik weet hier niks meer van, want ik was toen nog een baby, maar moeder zei dat hier ongeveer mijn wieg was. En dan dat ze hier iets voelde, iets wat erg slecht voelde.
Nou, nadat wij de voor de hand liggende lichamelijke oorzaken van zijn huilen konden wegstrepen, gingen wij als kinderen van God natuurlijk kijken naar het geestelijke aspect van zijn leven, van ons leven. En toen wij in gesprek met onze buren ontdekten dat er iets tragisch in ons huis was gebeurd voordat wij erin kwamen wonen, hielp het ons dat te plaatsen. Onze buren vertelden dat de stel dat voor ons in ons huis gewoond had, de man daarvan zelfmoord had gepleegd. Hij had zich opgehangen in de kamer waar Thomas was komen te slapen. En dat hielp mij om dat onderbuikgevoel die ik had van er klopt iets niet in die kamer, toen kon ik het plaatsen. En op dat moment kon ik wat actie ondernemen. En ik ging eerst in mijn eentje bidden, maar ik had echt het gevoel van nee, ik heb hulp daarbij nodig. Dus ik heb de oudste benaderd en er kwamen mensen van het bevrijdingsteam om voor ons en echt in de kamer met ons te bidden. En Harold, mijn man, werd ook op dat moment ook bevrijd van doodsmachten. Thomas stopte ook met huilen. Eindelijk, na bijna een hele jaar niet slapen. Dat vond ik natuurlijk heel mooi. Maar ik kreeg het idee dat wat de kamer vulde, dat negatieve, dat was duidelijk weg. Maar ik wou heel graag de kamer vullen met het goede. Met Gods aanwezigheid, met zijn vrede. En toen was ik, volgens mij was ik nog een jeugdleidster. Ik kende wel een paar leuke jongvolwassenen. Dus ik vroeg aan Margot en Mark in ons huis, in de kamer zelf, met mij te komen zingen. Margot pakte haar gitaar en we gingen gewoon God aanbidden. En hem groot maken en hem uitnodigen om neer te dalen en de kamer te vullen en zijn troon te bouwen in die kamer. En dat heeft hij gedaan. En dat is gewoon iets dat is weg is en weg is gebleven.
Amen. Weet je, ook hier zien we weer diezelfde strategie. Boze geesten die vinden rechtsgrond, zelfs in iets waar het gezin zelf geen controle over had. Ze verbonden zich aan een plek door een daad van dood, wat gebeurd was door de vorige bewoners. Ze vonden daarin hun rechtsgrond om daarmee een klein babytje lastig te vallen. Maar overwinning is in de naam van Jezus. Ook voor jouw gezin, voor jouw huis. Ga erin staan. We vinden bevrijding ten derde wanneer we in vrijheid kiezen voor het goede. In vrijheid kiezen voor het goede. Een van Satans allergrootste leugens in onze tijd is dat het kiezen voor Jezus inhoudt dat je geen vrije wil meer hebt. Dat je van alles moet en een heleboel dingen niet meer mag. Maar de waarheid is juist dat je zonder Jezus beperkt wordt in je vrijheid om te kiezen. En dat je overgeleverd bent aan het slaafs volgen van de weg waar je door misleidingen, geheimen of onzichtbare bindingen van de duisternis bent opgeleid. We zien het om ons heen. Die tiener in de psychiatrie was niet in staat om controle te nemen over zijn eigen geest. Toen demonen hem die vrijheid ontnamen. De mensen die wij tegenkomen tijdens onze evangelisatieprojecten waren niet in staat om zich open te stellen voor Jezus. Omdat de machten van de duisternis hen ze die vrijheid ontnamen. En kleine Thomas was niet in staat om lekker te gaan slapen. Toen een doodsmacht hem die vrijheid ontnam. Het is juist een leven zonder Jezus, waarin ons het kiezen vanuit een vrije wil wordt ontnomen. Maar het goede nieuws is dat Jezus bevrijdt. En dat bevrijding voor jou klaar ligt. Ook vandaag. Bevrijding houdt in dat jouw wil vrij wordt gezet. Zodat jij in staat bent om te kiezen voor God. Te kunnen kiezen voor het goede. Joyce Meyer, een bekende Amerikaanse spreekster, die zegt het als volgt. Freedom is not doing everything you want to. Freedom is not having to do what you don't want to. Vrijheid is niet alles doen waar je maar zin in hebt. Vrijheid is niet hoeven doen wat je niet meer wil doen. Vrijheid is niet meer vastzitten aan al die dingen die je zo graag niet zou willen doen. Het hoeft niet meer. En wanneer je wil wordt vrijgezet, dan ontstaat daar ruimte. Om te kunnen kiezen. Om te kunnen kiezen voor de weg van God. Om te kunnen kiezen voor het goede. Maar het wegsturen van demonen is niet een doel op zich. Om je alleen die keuzevrijheid maar te geven. Het doel van God is om in alles heel dicht bij je te zijn. Dat is wat hij wil. Maar in tegenstelling tot Satan dringt hij zich niet op. In tegenstelling tot Satan eist hij jouw liefde, jouw aandacht, jouw ruimte niet op. Hij vraagt het. Mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter, mag ik binnenkomen? Mag ik jouw ruimte vullen? Mag ik jouw leven op de kop zetten? Mag ik alle oude dingen nieuw maken? Mag ik? En Jezus zal niet bewegen voordat jij zegt ja. U mag. Ik vind het ook zo mooi in het getuigenis van Fabienne dat ze zegt... Weet je, die mag was al weg, het was alweer rustig, het was alweer klaar. Maar ik wilde dat die kamer werd opgedragen aan God. Ik wilde dat God zijn troon zou kunnen bouwen in de kamer van Thomas. Dus we gingen bidden, we gingen zingen. We nodigden de tegenwoordigheid en de heiligheid van God uit op die plek. En God kwam en vulde de ruimte. En dat is een waarheid die we ook zien in Efeze, in Handelingen 19. Want als de demonen hun macht verliezen, dan beginnen ook die inwoners van Efeze God te aanbidden. Aanbidding vult hun stad. Alles wordt nieuw. Jij hoeft niet vast te zitten. Jij hoeft niet het idee te hebben dat je niet kunt kiezen. Je hoeft niet langer te geloven dat wat je ook probeert, dat ene toch altijd maar zal blijven in je leven. Je kunt ermee afrekenen. Er is vrijheid mogelijk. Toen Jezus stierf aan het kruis en riep: het is volbracht. Toen liet hij zien dat hij overwinnaar is over elke macht in de hemel en op aarde. Wij dragen de naam van de allerhoogste naam. De naam van Jezus. Verbind je aan Hem. En ga met Hem boven elke macht in de hemel en op aarde staan. Want in Hem ben jij meer dan overwinnaar. Er is vrijheid. Maar kies. Kies voor het goede. Want zelfs als Jezus je heeft vrijgezet, kun je het weer opnieuw kwijtraken. Als je opnieuw de machten van de duisternis invloed geeft op je leven. Om weer terug te vallen in je zonde, in je oude leugens, in je oude patronen, in je oude voorwerpen. Wees vrij. Ga de weg van Jezus. En houd daarin vol. Want er komt een moment dat Jezus terugkomt. En Hij zijn macht ten volle zal tentoonstellen. En elke macht van de duisternis wordt in de hel geworpen, waar ze eeuwig zullen branden. En Satan als allereerste. Dat is zijn bestemming. Maar wij zijn bestemd voor het licht. Bestemd voor het leven. Bestemd voor vrijheid. Bestemd voor een leven met Jezus. Ga in dat leven. Amen. Laten we samen bidden. En Jezus, u draagt de overwinnaarskroon. U hebt overwonnen. U hebt alle macht in de hemel en op aarde. O, en Jezus, deze middag gaan we opnieuw staan op uw autoriteit, op uw macht. Zo vaak worden we overweldigd door de praktijken van de duisternis in de wereld. Kunnen we zo onder de indruk zijn van alle gebrokenheid, van alle machtsvertoon, van alle leugens, van alle viezigheid. Maar Jezus, we kijken op dit moment naar u. En we erkennen u als de naam boven elke andere naam. We erkennen u als de hoogste Heer. We erkennen dat u alle macht heeft in de hemel en op aarde. En ook over mijn leven. En ook over mijn gezin. En ook over mijn bediening. O Jezus, we geven onszelf aan u. En Jezus, u ziet waar wij mee worstelen in onze levens. De aanhoudende zonde en de aanhoudende leugens en de aanhoudende gedragspatronen waarbij het maar niet lukt om te breken. Jezus, we spreken uw naam erover uit. Kom. Geef doorbraak. We spreken doorbraak uit in de naam van Jezus. Over ieder leven wat hier zit. We gebieden op dit moment elke macht van de duisternis, elke boze geest, elke demon om te wijken in de naam van Jezus van deze plek. Deze kerk behoort toe aan Jezus Christus, de gekruisigde en de opgestane, de verheerlijkte Heer. Ga weg, elke geest van de duisternis. Naar de plek waar Jezus Christus jou zal sturen. En Heilige Geest, kom en vul deze ruimte. Vul onze hart met uw leven en uw tegenwoordigheid. Met uw waarheid. En doe uw werk. O, geef inzicht, Jezus. Geef inzicht in alles wat geborgen is, verborgen is. Wat zelfs voor mensen zelf verborgen is gebleven tot aan vandaag. Laat zien wat niet klopt, wat niet goed is, waar demonen hun rechtsgrond in zoeken. Laat het mensen op dit moment zien, Heilige Geest van God. Want u bent degene die overtuigt. En geef overtuiging op dit moment. Zodat wij de keuze hebben om te kiezen voor de weg van u Jezus. Dat we de keuze hebben om het verborgene openbaar te maken. Dat we de keuze hebben om met alles te breken wat ons in zijn greep houdt. Jezus, doe uw werk. En als we hier samenkomen in vrijheid. Een vrijheid die veel verder gaat dan dat we zelf kunnen bepalen wat we mogen doen. Als we hier bij elkaar komen in vrijheid. De vrijheid die jou vertelt dat je een keuze hebt. Dat je kunt kiezen tegen het kwaad. Dat je kunt kiezen voor het goede. En wil Jezus jou uitnodigen om zijn hand vast te grijpen en jou te trekken uit jouw duisternis. Om te breken met zonde, leugens en demonische machten in de naam van Jezus. Het enige wat jij hoeft te doen is te zeggen ja. Ja, Jezus, kom. Jezus, kom in mijn leven. Kom in mijn hart. Ik wil mij verbinden aan uw naam. Ik wil mijn identiteit vinden in u, Jezus, alleen. Ik wil mijzelf vinden in u alleen. Ik verbind mij aan u. En als jij dat vandaag wil zeggen, misschien voor de eerste keer, maar misschien moet je het ook opnieuw zeggen, omdat je zoveel bent kwijtgeraakt en de duisternis zo tekeer gaat in jouw leven, dat je weet, ik moet terug naar Jezus. Ik moet weer deze stap opnieuw zetten. Ga dan in op zijn uitnodiging. Je hebt ook de vrijheid om het niet te doen. Jezus dringt zich niet op. Hij eist niks van je. Maar hij vraagt het. Mag ik? Mag ik komen? Mag ik vrijheid geven? Mag ik liefde geven? Mag ik het leven geven? En als jij ja wil zeggen op die uitnodiging. Omdat je weet dat je dat voor het eerst of opnieuw moet doen, wil je dan op dit moment hoog je hand opsteken naar de hemel, naar Jezus en zeggen ja. Jezus, ik zeg ja. Kom maar. God ziet jullie handen. Zijn er meer mensen? Laat je niet weerhouden. Door welke gedachten ook. We sturen ze allemaal weg in de naam van Jezus. O, God ziet jullie handen. O, ik bid voor jullie in de naam van Jezus. Dank u wel, Jezus, dat u heeft overwonnen ook over hun levens. En dank u wel dat ze ja zeggen op dit moment. En we bidden ook dat u komt. Dat u komt in hun levens met de volheid van uw geest. O, dat u elk deel van hun leven opvult met uw tegenwoordigheid, met uw waarheid, met uw leven, met uw liefde. O, geest van God, vul ze. Vul ze. En breng ze op de weg die Jezus wil gaan. Ik verbind jullie namen, stuk voor stuk, aan de naam van Jezus. De allerhoogste naam. In hem ben je meer dan overwinnaar. En ik zegen jullie in zijn naam. Zijn geest rust op jou. Zodat je het goede kunt doen. Vandaag en elke dag van je leven. En in naam van Jezus breek ik elke macht die zich verbonden heeft aan jouw leven. We ontzeggen elke macht van de duisternis, de rechtsgrond die zij denken te mogen claimen op jouw leven. En we zetten je vrij in de naam van Jezus. Jij behoort hem toe en hem alleen. Hallelujah.